Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Ronald van Herk en Letty Abraham-Jan. Dit is de eerste mededeling. Vervolgens herinneren we u eraan dat woensdag aanstaande de dankdag zal worden gehouden. De diensten zullen beginnen om 3:00 en 7:00. En in de dienst van de middag om 3:00 dus zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Vervolgens de mededeling dat de Bijbelkring die was aangekondigd voor aanstaande dinsdag door allerlei omstandigheden geen doorgang kan vinden. Dus aanstaande dinsdag geen Bijbelkring. Vervolgens delen we u mee dat er een gehandicapte dienst zal worden gehouden deze middag in de hervormde kerk van Sommelsdijk. De dienst begint om 3:15. En tenslotte de collecte die bestemd is voor de zondagschool. De extra collecte zal op deze zondag worden gehouden bij de uitgang. En we willen deze collecte bijzonder hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 101, de versen 1 en 2. Psalm 101, de versen 1 en 2. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht, der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang, o hooggeduchte Heere, uw naam ter eer. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 143 het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daarna willen we lezen uit het vijfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome, daarvan de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want ook voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen beginnen, gemeente, met na te denken over de rechtvaardiging door het geloof aan de hand van onze catechismus. En de tekst voor de prediking is het eerste vers uit Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En we lezen daarbij ook onze belijdenis in de Heidelberger Catechismus, zondag 23. En voor vanmorgen alleen vraag en antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan luidt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Tot zover de catechismus willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Hoge en heilige God, wij buigen ons neer voor uw aangezicht en treden voor uw majesteit. Laat dat diep tot ons mogen doordringen wanneer wij in het gebed tot u naderen. Want samenkomen in een dienst des woords en der gebeden is op een heel bijzondere wijze naderen voor het aangezicht van u. En wie zou voor uw aangezicht kunnen bestaan? We hebben het gezongen. Niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat geldt van ons allen, Heren. Van het kleinste kind in de kerk tot de oudste in ons midden of die met ons meeluistert voor de kerktelefoon. Dat geldt van mensen die hier in de kerk hun plaats hebben. Dat geldt van hem die hier voor uw aangezicht staat. Niemand. Heren, doordring ons daarvan, opdat wij recht beseffen wie we zijn voor u. En ook inzien dat we niet meer en niet minder nodig hebben dan dat grote wonder waarvan uw woord vanmorgen spreekt en wat ook in onze belijdenis vertolkt wordt, namelijk de genade van de rechtvaardiging, om Christus wil, door het geloof. Heere, zou u dat wonder aan ons willen verheerlijken? Want alleen door de genade die in Christus is, door de toerekening van de gerechtigheid van de Heere Jezus, zullen wij voor uw aangezicht kunnen bestaan. En laat het daarom zo mogen zijn dat wij ons mogen haasten om die gerechtigheid die in Christus Jezus is te zoeken. Heere, bind ook dat op ons hart. De noodzaak om in Christus geborgen te zijn en in zijn gerechtigheid bekleed te worden. En wanneer wij over deze diepe dingen, want het zijn diepe dingen, na mogen denken vanmorgen en ook de komende weken, zo u dat geeft, bidden we heel in het bijzonder om de leiding van uw geest. We bidden om die leiding in het spreken, in het overdenken. Heere, geef dat wij licht mogen ontvangen in deze heilgeheimen. En dat wij ook persoonlijk deze dingen mogen verstaan. En het door de leiding van uw geest ook helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk mogen verkondigen aan de gemeente. wil u geven, dat ook bij het luisteren alle hindernissen die er kunnen zijn, worden weggenomen. Heere, geef dat er aandacht mag zijn. En dat alles wat die aandacht in de weg kan staan, door u mag worden weggenomen. Wil u ook geven dat we niet alleen aandachtig en instemmend mogen luisteren, maar ook dat ons hart onder de prediking van deze hoge, diepe stukken verbroken mag worden. En dat wij gaan zien wat we nodig hebben. Maar ook mogen zien dat alles wat wij nu missen, en we missen alles, dat dat nu in Christus voorhanden is. En alleen om Christus wil, door de Heilige Geest, ons deel kan worden. Heere, wil u zijn met allen die geestelijk aangevochten worden. Het zij dat er mensen zijn die van zichzelf weten dat ze onbekeerd zijn, maar daar geen rust onder hebben. Heere, wanneer hun hart onrustig is en ze zoeken naar het licht bij u, terwijl het duister overal hen beklemt en als het ware over hun ziel hangt, zou u doorbrekend licht willen geven, opdat zij zien dat er nu bij u een weg is en dat u in Christus genade wilt schenken, om niet. Denk ook aan hen die de genade van u heel duidelijk mochten ervaren, maar toch nog zo ver staan voor eigen besef. En wie hart verlangt om meer kennis van u te ontvangen en van Christus Jezus. Heere, wil u hen verder leiden en wil u hen, wanneer ze jagen naar de kennis van u, ook steeds meer laten zien dat er nu bij hen niets te vinden is. Dat wij zondaren zijn van wie geldt dat we midden in de dood liggen. Maar dat ze de zaligheid mogen zoeken en mogen vinden, buiten zichzelf, in hem. En dat hun leven in hem geborgen en in hem geworteld mag zijn. Denk ook aan degenen die aangevochten zijn van uw kinderen. U weet, Heere, dat er ook onder uw kinderen kunnen zijn die in grote strijd verkeren, of in diepe duisternis, of in een geest van dorheid gevangen zitten. Heere, wanneer dat zo is, wil u vanmorgen door het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen laten zien dat uw werk eeuwig blijft en dat u vijanden met God verzoent. Vijanden met een dor hart, vijanden met een aangevochten hart, vijanden met een arglistig hart. En dat dat eeuwig waar blijft. En laat dan in die rechtvaardigende genade een troost mogen liggen, Heere, voor al uw aangevochten volk. Wil u dan zo in ons midden zijn en ons leiden door uw geest. Heere, geef ons en in het luisteren en in de prediking niet aan onszelf over. Maar laat de dauw van uw genade onder de prediking ervaren mogen worden. We smeken u, wees met ons allen zoals we hier zijn. Denk aan allen die het moeilijk hebben. We dragen hen die eenzaam zijn, hen die bedroefd zijn omdat iemand die hen lief was door de dood werd weggenomen, aan u de Heere op. Wil u hen alle sterken en troosten, ook in hun eenzaamheid en verdriet. We denken ook aan de vele zieken die er zijn, van wie er sommigen ernstig ziek zijn. En we bidden u, Heere, wil u hen in het bijzonder nabij zijn. We denken aan onze broeder van Wezel uit Bruinisse, die deze week zo heel onverwacht en plotseling een hersenbloeding kreeg en in het ziekenhuis in Goes moest worden opgenomen. U weet hoe kritiek zijn toestand geweest is en ten dele nog is. We zeggen u naam dank dat er de afgelopen dagen lichte verbetering mag zijn, maar we willen hem toch heel in het bijzonder aan u de Heere aanbevelen en geven dat zijn leven bewaard en gespaard mag worden, dat hij verder mag aansterken, weer opgericht mag worden. Heere, geef ook dat de gevolgen van dat wat gebeurde zo mogen worden dat hij weer onder ons mag opgaan en zelf zijn werk mag kunnen doen. Dat is bij u toch mogelijk, want u bent de God van het wonder. Heere, wil u dan nog wonderen doen? Wil u geven dat wij daar ook veel in het gebed aan de genadetroon van u mogen verkeren? En wil u, wat ook uw wegen mogen zijn in de toekomst, hem nabij zijn. Hem genade geven om het aan u over te geven. Hem genade geven om op u te hopen. En zou u bovenal deze weg willen heiligen aan zijn hart. Denk ook aan zijn vrouw en aan de kinderen. Wil u ook hen in deze omstandigheden bijzonder nabij zijn. En hen genade schenken om alles bij u te zoeken. Wees ook met de verdere familie, de ouders. Heere, denk aan hen in uw gunst. We willen ook zuster van Loon opnieuw aan u opdragen. Ook bij haar zijn de omstandigheden zorgelijk. Al mag er dankbaarheid zijn voor uw zorg van de weken die voorbij is. En dat het naar omstandigheden redelijk mag gaan. Geef, Heere, dat dat zo mag voortgaan. En zou u bijzonder aan haar en allen die haar lief zijn willen denken met uw gunst en genade. Wees ook met zuster Sprong die zeer zwak is. Heere, wil u nog krachten vernieuwen indien dat mogelijk is. Maar bovenal schenk haar uw genade. En wil u doorbreken met het woord van u. O God, ontferm u over haar. En ook over haar man die ook op de ziekenboeg in het bejaardentehuis is. Wil u ook hem gedenken en nabij zijn haar ziel en lichaam. En wil hen samen in deze omstandigheden niet voorbij gaan. We denken aan broeder en zuster Arendsman. Hun omstandigheden zijn u bekend. En we smeken of u hen beiden nabij wil zijn. Heere, wil u ook in alle verdriet en moeite uw hulp schenken. En laat uw genadewerk ook in deze omstandigheden mogen blijken. Wees u ook met zuster Bakelaar, die ziek is en veel pijn lijdt. U weet de omstandigheden. Heere, geef dat het zo mag zijn dat zij nog wat aan mag sterken. En zou u willen geven dat er nog middelen gevonden mogen worden. Waardoor het voor haar wat gemakkelijker mag worden. Wees u bijzonder haar nabij in uw genade. Denk ook aan Rinus Driessen en zuster Verbiest. Wil u ook hen nabij zijn in het ziekenhuis. En gedenken in uw goddelijke genade. We bidden u, Heere, wees u zo met alle zieken. Ook degene die we niet noemden. Zou u hen nabij willen zijn. En de omstandigheden nog willen gebruiken. Omdat er geestelijk winst uit mag voortvloeien. Denk aan hen allen. En aan hen die rondom hen staan. We willen ook uw naam dankzeggen voor zegeningen die gij ons schonk. De familie But werd deze week verblijd. Door de geboorte van een welgeschapen zoon. U hebt alles wel gemaakt en uw zegen is ook hierin merkbaar. Heere, wil u deze jonge ouders de dankbaarheid schenken. En zou u hen ook de genade en de wijsheid en de liefde willen geven om ook dit kind op te voeden in de wegen van u. Zegen dit jonge leven. Neem het voor uw rekening. En wil u geven, Heere, dat in het leven van dit kind en van de vele kinderen die u aan ons als gemeente schonk, het werk van u mag blijken. O bescherm en bewaar ons met onze kinderen bij uw woord. En werk met uw genade in de levens van ons en onze kinderen. Zegen daartoe ook uw woord, Heere. Het woord wat vanmorgen geopend mag worden. Wil u het gebruiken. En wil u geven dat de leer van de kerken, de leer van de schrift, helder verkondigd mag worden. En ook dat er een woord bij mag zijn voor ons hart. We vragen het van u niet omdat wij dat verdienen. Want dan moeten wij het belijden dat voor al de zegeningen die we in alle eerbied van u afsmeken, dat er bij ons geen rechten zijn. En dat wij gezondigd hebben en daarom de minste zegen niet verdienen. Maar wil u nog aan uw verbond denken. In genade op ons neerzien. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Aan ons denken. We vragen het uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 130. De versen 2 en 3. Psalm 32, het eerste vers, zingen we aan het einde van de prediking. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, het eerste vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als wij over de rechtvaardiging door het geloof nadenken, dan gaan onze gedachten bijna vanzelf naar de kerkhervorming in de 16e eeuw. Want in die tijd van de reformatie stond de leer van de rechtvaardiging midden tussen alle tegenstellingen die er in die tijd waren. Dat was eigenlijk het hart van de reformatie, de herontdekking van de Bijbelse leer van de rechtvaardiging. En u weet, het was allemaal begonnen met die zware strijd van Maarten Luther rond de vraag: hoe zal ik voor God rechtvaardig zijn? Hoe krijg ik een genadig God? En we weten dat in die bange strijd hij het op allerlei manieren geprobeerd heeft om zijn geweten gerust te stellen en vrede te vinden voor zijn hart, maar nergens vrede vond, totdat hij vanuit het woord door de Heere gewezen werd op deze grote waarheid: want de rechtvaardige zal door het geloof leven, niet uit de werken. Het geloof rechtvaardigt. En sedert die ontdekking zijn Luthers spreken en verhandelingen vol met deze leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Hij noemt het ergens het artikel waarmee de kerk staat of valt. En ook Calvijn, zegt hij, het op deze punten zeker met Luther van harte één was. Calvijn zegt dat de leer van de rechtvaardiging door het geloof de voornaamste scharnier is waarop de godsdienst draait. En daarom is het van de grootste betekenis dat wij op dit fundamentele geloofsartikel vanuit de schrift en uit de catechismus ingaan. En wij willen met Gods hulp vanmorgen nadenken over de leer van de rechtvaardiging. En er zijn drie dingen die vanmorgen onze aandacht vragen. Over het karakter van de rechtvaardiging gaat het in de eerste plaats: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. De oorzaak van de rechtvaardiging: in Christus. En tenslotte de vrucht van de rechtvaardiging: en een erfgenaam van het eeuwige leven. De leer van de rechtvaardiging: ten eerste het karakter van de rechtvaardiging, ten tweede de oorzaak van de rechtvaardiging, en ten derde de vrucht van de rechtvaardiging. De vraag van onze catechismus is heel bekend en ook heel ter zake. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? U weet, de catechismus heeft de vraag gesteld: wat is een waar geloof? Zondag 7. En daar vonden we dat schone antwoord over die kennis en dat vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij, eeuwige gerechtigheid is geschonken. En dan leest u verder en dan wordt gezegd wat nu de inhoud van dat ware geloof is, van die kennis en van dat vertrouwen. En aan de hand van de 12 artikelen worden dan de verschillende schatten van het geloof uitgelegd. Heel de schatkamer van wat nu de inhoud is van het geloof van de ware christen, dat is eigenlijk aan ons voorgehouden in die 12 artikelen. En als dan de hele schatkamer is opengelegd, wat er nu allemaal geloofd wordt en in het geloof verkregen wordt, ja, dan vat de catechismus nog eens een keer samen en zegt: en wat baat het nu eigenlijk u allemaal? Wat is het nut van dit alles? Wat betekent het allemaal heel persoonlijk, geestelijk voor u? U begrijpt, dat is een hele belangrijke vraag. Als er zo uitvoerig over het geloof gesproken wordt, dan is inderdaad de vraag ter zake: wat heeft u er nu aan? Wat baat het u nu? Wel, wat zou het antwoord zijn? Zou het antwoord zoiets zijn als bijvoorbeeld: wel, het geloof dat brengt met zich mee geluk in deze wereld. Of een veelbelovende carrière. Nee, dat niet. Dat is voor mensen op deze wereld doorgaans wel heel belangrijk. Maar dat is de vrucht van het geloof niet. Dat is de baten, om dat oude woord te gebruiken, van het geloof niet. Wat dan? Wel, iets veel groters nog, iets veel heerlijkers. Dat ik in Christus rechtvaardig voor God ben. En daar willen we vanmorgen een begin mee maken om dat uit te werken. En vanmorgen zullen we vooral toch de leer van de rechtvaardiging moeten uitleggen. Hoe dat beleefd wordt, dat zal wel een klein beetje aan de orde komen vanmorgen, maar dat moet toch wachten tot we verder in deze zondag komen, want we zullen zeker een aantal malen over deze diepe en volle zondag 23 moeten nadenken. Maar wat is dan die leer van de rechtvaardiging? Wat bedoelen we daarmee als we spreken over het rechtvaardig zijn in Christus voor God? Wel, gemeente, het eenvoudigste is als u vanmorgen meenemen naar een rechtszaal. Want heel de woordenschat die in verband met de rechtvaardiging door het geloof gebruikt wordt, die is ontleend aan de rechtspraak. Al die schriftuurlijke woorden van rechtvaardiging en toerekening, dat zijn dingen die aan de rechtspraak ontleend zijn. En vandaar dat wij vanmorgen u mee willen nemen naar de rechtszaal. En u weet, zoals het vroeger ook al, in een rechtszaal, daar gaat het erom dat er een bevoegde rechter is. En die bevoegde rechter heeft de leiding, die opent de rechtszitting. En daar wordt een beklaagde voor geleid. En de aanklachten, ze worden naar voren gebracht door de officier van justitie, de aanklager. En er is ook een advocaat, een verdediger, een man die probeert die aangeklaagde te verdedigen. Maar alles wat daar in die rechtszaal gebeurt, dat gebeurt op grond van het recht. Er moet recht gedaan worden. Er moet recht gesproken worden. De rechter zal straks uitspraak moeten doen naar het recht. Die openbare aanklager moet zijn aanklachten indienen naar het recht, want hij zal door de rechter op de vingers worden getikt wanneer hij iets zal zeggen wat in strijd is met de rechten van het wetboek. En ook die advocaat zal moeten spreken naar het recht, want ook hij zal tot de orde worden geroepen als hij iets doet wat tegen de rechten van het boek van de wet ingaat. En zo ziet u dat het tot op de dag van vandaag toe zo is dat in de rechtszaal alles naar het recht zal moeten gebeuren. En dat allen, de rechter, de aanklager, de advocaat, de verdachte, de getuige, zij moeten alle dingen doen naar het recht van de wet. Wel, houdt u die dingen in gedachten. Want bij de rechtvaardiging gaat het ook om een rechtszaak. En ook daar zal alles naar het recht van de wet plaats moeten vinden. Over welke rechtszaak gaat het? Wel, laten we zien naar de rechter. De rechter in deze rechtszaak is God zelf. De Almachtige, de Heilige, de Rechtvaardige. En voor hem staat als aangeklaagde de schuldige mens. De mens die tegen hem gezondigd heeft. De mens die zijn wetten heeft overtreden. Hij is het die in de rechtszaal de aangeklaagde is. En dan wordt de aanklacht naar voren gebracht en getuigen worden binnengeroepen. En die aanklacht is tegen al de geboden van de koning der koningen hebt u gezondigd. en niet één daarvan hebt u gehouden. Als de aanklagers spreken dat iemand gezondigd heeft door zijn vader en moeder ongehoorzaam te zijn, ja, dan is het zo gezondigd tegen het vijfde gebod. Als zij later onreine gedachten heeft gekoesterd of misschien wel in zonde gevallen is, gezondigd tegen het zevende gebod. Als zij iets ontvreemd heeft, gezondigd tegen het achtste gebod. Als zij tegen de Heere zelf in zijn hoge majesteit heeft overtreden met alle mogelijke daden en woorden en gedachten, gezondigd tegen het eerste gebod. Al de geboden van God niet gehouden. Dat is de aanklacht. En die aanklacht wordt met vele getuigenissen ondersteund. En dan kan die aangeklaagde maar één ding doen. In die rechtszaak, wanneer hem al het bewijs wordt overhandigd en meegedeeld, hij kan alleen maar buigen en zeggen dat hij schuldig is. Dat al die aanklachten op waarheid berusten. Dat al die aanklachten inderdaad zo zijn. En zo staat hij in het goddelijk gericht. Aangeklaagd, overtuigd, buigend. Ik heb gezondigd. Kijk, dat is het verhaal van die rechtszaak. Het beeld van die rechtszaak, waar we bij de rechtvaardiging altijd van uit moeten gaan. En dan moeten we meteen maar zeggen, gemeente, laten we het maar niet als een verhaal beschouwen. Laten we het maar niet als een mooi beeld zo in onze gedachten vastleggen. Maar laten we het beseffen. Op die plaats van die aangeklaagde, daar staan ten diepste u en ik. Of u het weten wilt of niet. Of u uw schuld hebt leren erkennen of niet. U staat voor de heilige, majesteitelijke God. En als de Heere u in het gericht betrekt, dat is daagt voor zijn rechterstoel. En dat doet de Heere telkens wanneer het woord van God gepredikt wordt. Dan wordt u in zekere zin voor de rechterstoel van de Heere gedaagd. En als de Heere dan vanuit zijn woord de aanklacht presenteert en zegt, hebt u mijn geboden gehouden? Nee, u hebt ze niet gehouden. Dan worden wij in staat van beschuldiging gesteld. En als de aanklacht op ons afkomt, dan is er niemand van ons van de zonde. En laten we dat goed beseffen vanmorgen en de komende weken. Dat het in deze diepe leer van de rechtvaardiging van het geloof niet maar gaat om een leerstuk wat ver van ons blijft. Maar dat het gaat om de rechtszaak van God met mensen. En dat het gaat om het goddelijk gericht waarin u betrokken wordt en ik betrokken word. Wij zijn die aangeklaagden. En we worden voor het rechterstoel van God beschuldigd. Hebben we onze schuld al leren erkennen? Hebben we onder het geopende woord van harte leren beamen, o God, ik heb gezondigd. Ik ben die gedaagde. Ik ben die schuldige. Dat is iets wat in het stuk van de rechtvaardiging van het geloof heel indringend aan ons gevraagd wordt. Maar nu gaat het bij die rechtszaak niet alleen maar om een rechter, een aanklager en een beklaagde. Als dat zo was, dat God de rechter alleen maar naar de aanklacht zou luisteren en dan naar de beklaagde zou zien en verder niet, dan zou die beklaagde op grond van de aanklacht veroordeeld moeten worden. Dat is recht. Want die aangeklaagde heeft de wet van God niet gehouden. Maar nu komt er in die raadzaal een advocaat. Voorspraak noemt de Bijbel het. Letterlijk vertaald is dat hetzelfde als ons woord advocaat. Maar deze advocaat spreekt wel anders dan een advocaat doorgaans in een rechtszaal. Deze advocaat ontkent niet dat de man die aangeklaagd wordt vergezondigd heeft. Kijk, dat doet een advocaat in een rechtszaal vandaag vaak wel. Of als het bewijs zo overtuigend is dat hij ook moet bekennen, deze man heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt, dan zal hij toch altijd verzachtende omstandigheden proberen aan te voeren om de straf zo licht mogelijk te krijgen. Dat mag volgens de wet. Maar dat doet deze advocaat niet. Deze advocaat zegt niet dat de man die daar aangeklaagd wordt, die zondaar onschuldig is. Hij voert ook geen verzachtende omstandigheden aan. Hij laat de schuld de schuld. Zult u dat nooit vergeten? De Heere Jezus Christus, de grote borg en zaligmaker, heeft nooit de schuld van zondaren ontkend, of heeft ook nooit verzachtende omstandigheden voor de schuld van zondaren aangevoerd. Maar de Heere Jezus iets anders. Niet voor die schuldige zondaren omstandigheden. De advocaat komt de rechtszaal binnen en die zegt, mag ik het zomaar heel eenvoudig zeggen, daar staat een zondaar. Hij is volledig schuldig en er is geen verzachtende omstandigheid aan te voeren. Maar ik, de grote hemelse advocaat, heb geleden, ben gestorven. Hij laat als het ware aan zijn vader de tekenen in zijn handen zien. Ik heb betaald. Ik heb de straf die hij verdient gedragen. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen. Ik wil niet dat deze met de eeuwige straf gestraft worden. En dan ziet de rechter dat Christus al de straf die die beschuldigde moest dragen gedragen heeft. En de rechter rekent dat wat Christus gedaan heeft aan die beschuldigde toe. En hij zegt, omdat een ander voor u betaald heeft. Omdat Christus de straf die u waard bent gedragen heeft. Daarom spreek ik u vrij. Ik vergeef u uw zonde. Ik geef u een recht op het eeuwige leven. U had volgens het recht van de rechtbank de dood verdiend. U stond schuldig en er was geen excuus. Maar omdat een ander voor u de dood is ingegaan, omdat een ander voor u de straf heeft gedragen, Jezus Christus en die gekruisigd, daarom breek zijn boeien, laat hem vrij, ik vergeef op grond van Jezus bloed. Kijk, dat gemeente is de achtergrond, het beeld wat ons getekend wordt in de leer van de rechtvaardiging van het geloof. Vrijspraak van een schuldige. Niet op grond van enig werk dat hij gedaan heeft. Niet op grond van verzachtende omstandigheden. Maar op grond van het bloed van de Heere Jezus Christus. En vandaar dat de apostel het ook zegt. Wij zijn gerechtvaardigd vrijgesproken. Door Jezus Christus onze Heere. Dat is het hart. Dat is het karakter van de rechtvaardiging van het geloof. Ja, zegt u, maar als iemand dat nou nou door het geloof verstaan mag. Dat hij als schuldige, als een totaal verloren mens, de vrijspraak door het bloed van de Heere Jezus Christus heeft. Hoe leeft zo iemand dan? Is het dan zo dat zo iemand gerechtvaardigd is? Jazeker, dan is zo iemand gerechtvaardigd. Maar dat moet u niet verkeerd opvatten. Iemand die mag weten door het geloof gerechtvaardigd te zijn, is door God wel vrijgesproken van schuld en van straf. Maar hij blijft zondaar. Laat ik het maar duidelijk maken met dat beeld van de rechtbank, want dat is hier buitengewoon goed van toepassing. Stel u eens voor in het gewone leven dat er iemand gearresteerd werd omdat hij gestolen heeft. Heeft vele honderdduizenden guldens ontvreemd, wordt gearresteerd, wordt voor de rechtbank gebracht en het vonnis wordt geveld. Bewijslast is overtuigend en de man zal veroordeeld worden. En hij wordt ook veroordeeld. Maar nu komt er iemand in die rechtszaal die belooft dat hij heel die geldstraf, die boete waartoe hij veroordeeld wordt, die zal voor hem betaald worden. Nou, dan hoeft die beschuldigde, die dief dus, zelf dat geld niet meer te betalen, want het is voor hem betaald. Maar als iemand anders dat geld voor hem betaald heeft, is hij daarmee geen dief meer? Hij blijft, ook al is hij voor het gerecht nu niet schuldig meer. Hij blijft een dief. Nou, dat is een beeld om aan te duiden hoe het ligt met de rechtvaardiging. De schuld en de straf kan zijn weggenomen, vrijgesproken. Maar die zondaar die de genade van God in Christus deelachtig is, die blijft nog zondaar. Hij blijft nog een mens met vleeselijke begeerlijkheden, zegt de apostel Paulus, met een hart dat zich niet wil onderwerpen aan de wet van God. Vandaar dat Luther zei, iemand die door de genade van God gerechtvaardigd is, dat is een tweemens. Hij is zowel rechtvaardige als de zondaar, tegelijkertijd rechtvaardige en zondaar. En dat maakt nu juist ook de strijd uit in het innerlijke leven. Gods kinderen die de rechtvaardiging door het geloof mogen kennen, ze zijn niet zondeloos geworden. O, ze hebben in de weldaad van de genade van God zich mogen verheugen. Ze hebben iets mogen zien van de vergevende liefde van God. Maar ze blijven de zonde meedragen. Dat zondige hart, die kiemen, die wortels van de zonde. Die wel een knak krijgen, maar die zolang ze leven meegaan en hun kracht doen voelen. Tegelijkertijd zondaar en gerechtvaardigde. Dat maakt ook de strijd uit. Zelfs na veel van Gods genade ontvangen te hebben, blijf je zondaar. En dat kan ontzettend veel strijd geven, vooral op momenten van geestelijke duisternis en geestelijke aanvechting. Dan kan het naar boven komen, is er ooit wel iets met je gebeurd? Dan kan het geloof inzinken. Dan kan de bevinding, de beleving verschrompelen. Maar vergeet het niet. Zelfs al is het in het leven van de kinderen van God vaak zo, dat ze door de zonde ver van de Heere dwalen. Wanneer de genade van God verheerlijkt is en ze om Christus wil rechtvaardig zijn, hoe het dan ook is van binnen, hoe aangevochten het ook kan zijn, Gods werk ligt vast. En vandaar dat Luther, die veel last had van de aanvechtingen van Satan, juist te midden van de geestelijke aanvechtingen, als zij zich zozeer weer zondaar voelde, toch terug mocht wijzen naar dat grote geheim van de rechtvaardiging door het geloof. En dan zei je tegen de Satan: Satan, je zegt dat Luther een grote zondaar is. En dat is waar, het is nog veel erger dan je zegt. Maar Maarten Luther heeft vergeving ontvangen in het bloed van de Heere Jezus. Dat is hem toegerekend. Hij is vrijgesproken op grond van Christus bloed. En daarom, als je wat tegen Maarten Luther te zeggen hebt, dan moet je niet bij mij wezen, maar dan moet je bij mijn hemelse advocaat zijn. Kijk, zo mocht Maarten Luther door het geloof staande blijven. Al wankelde en struikelde hij ook, staande blijven te midden van de aanvechtingen. Al was hij zowel zondaar als rechtvaardige. En dat wist hij uit eigen ervaring. Het leerstuk van de rechtvaardiging in het bloed van de Heere Jezus was te midden van die aanvechtingen tot grote troost. En zo komen we naar de oorzaak van de rechtvaardiging. Wat is nu de reden dat God mensen vrijspreekt? Wat is nu de reden dat die zondaar die totaal schuldig staat en volgens het recht veroordeeld moet worden door de goddelijke rechter, dat hij toch wordt vrijgesproken? U hebt gezegd, ja, dat is vanwege die advocaat, vanwege het lijden van de Heere Jezus. Maar is daar alles mee gezegd? Nee, niet alles, gemeente. Want we moeten niet bij de Heere Jezus blijven staan, al is hij de grote oorzaak van de rechtvaardiging. Maar de Bijbel zegt nog wel iets meer. Zegt dit: dat de reden dat zondaren om niet gerechtvaardigd worden te vinden is in de eeuwige liefde van God. Daar is het begin geweest. Daar liggen de wortels van de rechtvaardiging door het geloof. Gods eeuwig welbehagen. Gods eeuwige liefde. Wanneer we daarna verwijzen, en dat moeten we op grond van de schrift, dan bedoel ik niet te verdedigen wat in de geschiedenis van de kerk wel genoemd is de leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid. Sommige oudere theologen hebben die leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid, en ik denk dat dat een accent is wat we maar niet moeten leggen. Daar zitten allerlei bezwaren aan die we vanmorgen in de prediking maar niet aan de orde moeten stellen. Maar ook al wijzen we de leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid af als een systeem, toch is het natuurlijk waar dat de wortels van de rechtvaardiging van de goddeloze liggen in de eeuwige liefde van God. Want als er geen eeuwige liefde van God was, ja, dan zou er geen genade zijn, dan zou er ook geen rechtvaardiging zijn. Dus de diepste oorsprongen dat een zondaar gerechtvaardigd wordt, dat is te danken aan de eeuwige liefde van God. Maar die eeuwige liefde van God, die krijgt dan hier in gestalte dat God zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft. En als Christus in deze wereld gekomen is, dan komt hij om het rechtvaardige oordeel van God te dragen. En houdt u dat vast, want dat is ontzaggelijk belangrijk om de leer van de rechtvaardiging te verstaan. Christus' komst hier op aarde is om het rechtvaardige vonnis van God te dragen. Een andere reden van Christus' komst was er niet. In de middeleeuwen heeft men wel erover nagedacht, zou de Heere Jezus nu ook hier op aarde gekomen zijn als er geen zonde geweest was? Onzinnige vraag. Want de komst van de Heere Jezus Christus heeft alles te maken met de zonde. Als er geen zonde was, hoefde hij geen borg te zijn en de schuld niet te betalen. En zo is hij naar deze wereld gekomen om de zonde te dragen en de straf op de zonde. Denkt u nog even aan die rechtszaal. God moet daar die zondaar, alle kinderen van Adam, veroordelen. en zeggen dat zij schuldig staan aan al Gods geboden en er niet één van gehouden hebben. Hij moet daar zeggen dat ze de straf, dat is de eeuwige straf, verdiend hebben en dat ze het daarom waard zijn om in de hel geworpen te worden. En nu komt Christus op deze aarde om die beschuldigende last en om die straf te dragen. En denkt u zich dat eens in? Als Christus geboren wordt, wordt hij geboren onder de last van de zonde. Wordt hij geboren onder de last van de straf. Moet u bij het kerstfeest ook maar eens aan denken. Dat is niet alleen maar een feest van allerlei blijde kerstliederen. Maar dat is ook een feest waarin herdacht wordt dat Christus geboren is onder de last van de toorn van God. Waarin Christus geboren is als de schulddragende borg. En zo heeft hij geleefd. Met heel dat vonnis, met heel die last van de schuld op zijn lichaam en in zijn ziel. En in het grote lijden aan het einde van zijn leven. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Daar werd het zichtbaar. Wat er heel zijn leven lang al geweest was. Daar komt tot een hoogtepunt. Wat hij heel zijn leven hier op aarde al gedragen had. De toorn van God tegen de zonde. En de last van de schuld van heel zijn kerk. Die daar op hem aanloopt. O, ziet u het niet dat Gods hand op hem is in Gethsemane? Dat hij worstelt onder de last van de schuld van die veroordeelde, schuldige mens. Dat hij worstelt onder de toorn van God over de zonde. Hij smeekt het terwijl zijn zweet wordt tot droppels van bloed. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar de drinkbeker gaat niet voorbij. Hij moet de drinkbeker van Gods toorn leeg drinken tot de laatste druppel toe. En dan komt Golgotha met de nacht van de verlating. Daar is de rechter van hemel en aarde, God zelf, die Christus vonnist. Christus oordeelt. Christus uitwerpt. De helse smarten en angsten moet hij daar dragen. En zo de schuld en de zonde betalen. En de straf ten volle dragen. Kijk, dat was nodig, gemeente. Om de straf van die zondaar ongedaan te maken. Dat was nodig om zijn schuld te boeten. O, als u iets beseft van wat uw hemelhoge schuld voor God is. En dat u voor de rechtbank van God geen antwoord kunt geven op zijn beschuldigingen. Dat u niet kunt bestaan. Zie hier hoe erg God de zonde aanrekent. In het bitter lijden en sterven. In de helse verlating van zijn Zoon Jezus Christus. Maar juist zo, door Christus te oordelen, te vonnissen, tot in de hel toe te vernederen, heeft de Heere Jezus Christus de straf betaald. Dat is ook duidelijk in zijn triomfroep aan het kruis, als hij met grote stem zegt, het is volbracht. Wat is het dan volbracht? Wel, dat betekent onder andere dit, dat nu alle eisen van God vervuld zijn. Dat nu heel het recht van God bevredigd is. Dat al de geboden van God gehouden zijn. En de schuld is gedelgd door het bloed en door het lijden van de Heere Jezus Christus. Alles, alles is voldaan. En daarom is er alleen in het bloed van de Heere Jezus Christus behoud te vinden. Daarom kan alleen die schuldige zondaar, die kan alleen behoud vinden als hij door genade mag schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. In die rechtszaal staat hij schuldig voor God. Alle geboden zijn als uitgestrekte vingers die hem zeggen schuldig, schuldig, schuldig. En zijn hart moet hem aanklagen. En wanneer er niemand is die het voor hem opneemt, dan zal hij inderdaad als een beschuldigde verworpen moeten worden, uitgeworpen. Maar nu is er alleen ontkoming aan het gericht. Vrijspraak van de schuld en van de straf. Als hij mag delen in dat bloed van Christus. En mag schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus. Vandaar ook dat onze belijdenis zo met nadruk zegt. In Christus. Alleen achter hem. Alleen door de geloofsgemeenschap met hem. En dat breekt al het andere weg. Wat er ook aan redenen genoemd zou kunnen worden waarom mensen denken rechtvaardig te zijn. Wij kunnen niet rechtvaardig worden, laten we maar heel eenvoudig beginnen, zoals we zijn. Wij moeten Christus leren kennen. En denkt u daarom niet licht over de verleiding die er vooral in onze tijd is van dat goedkope geredeneer. Zelfs in christelijke en ook wel in kerkelijke kring. Uiteindelijk zal het allemaal nog wel meevallen. God is toch genadig. Uiteindelijk zal het allemaal nog wel meevallen. En doet het er niet veel toe hoe je leeft. Nou ja, niet in de allerergste zonde. Maar het komt allemaal wel goed. Dat soort redeneringen wat in allerlei kleur en in allerlei gewaad in onze samenleving rondwaart, dat is een zielsverderfelijke leer. Want inderdaad, God is genadig en zo genadig dat we nooit ruim en rijk genoeg van zijn genade kunnen spreken, maar God is ook God. En God wil ook dat aan zijn recht genoeg gedaan wordt. En daarom kan de zondaar nooit behouden worden buiten het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus om. En lieve mensen, het komt niet goed als u buiten Christus onbekeerd voortleeft en stilletjes wel rekent dat het allemaal wel mee zult vallen. U komt om als u buiten de Heere Jezus en buiten zijn bloed leven zoudt en sterven zoudt. Maar ook als we rekenen dat het met onze godsdienstige werken wel goed zit, dan vergissen we ons. Onze godsdienstige daden, onze plichten, onze trouwe kerkgang, ons offeren, zeker aan het einde van het jaar voor allemaal goede doelen, hoe goed ook in zichzelf. En hoe nodig ook in zichzelf. Al die dingen zijn geen reden waarom God ons van onze schuld zou rechtvaardigen en zou vrijspreken in zijn rechtsgeding. Niet mijn werken, niet mijn plichten, niet de goede dingen die ik gedaan heb, niet het feit dat ik ieder het zijne gegeven heb en netjes geleefd heb. Dat komt in de rechtbank niet in aanmerking, gemeente. Want God eist niet een net leven. God eist niet ieder het zijne geven en spreekt mensen daarom vrij. Want dan geldt nog dat we aan al zijn geboden toch schuldig staan. En geen daarvan gehouden hebben. Dan geldt nog dat we God niet lief gehad hebben boven alles. Met een volmaakte liefde en de naaste als onszelf. En daarom niet onze werken. En als u steunt op wat godsdienstige werken, hoe goed ook in zichzelf. Het is onvoldoende om u voor God te rechtvaardigen. U komt ermee om als u het bloed van Christus niet kent. We gaan nog een stap verder. Het is ook niet zo dat wat gevoeligheid en wat tranen en is een ernstige gedachte bij een bepaalde psalmregel, dat dat u rechtvaardigt. Het is een zegen als u onder het woord eens een keer ontroerd mag worden. En als u door een psalmregel aangesproken wordt, begrijpt u me goed, dat is een zegen op zich. Maar denk alstublieft niet, want dat is levensgevaarlijk, dat dat nu betekent dat u gerechtvaardigd bent. Want gerechtvaardigd worden we niet op grond van wat aandoeningen en wat gedachten bij teksten of bij versjes. Alleen door het geloof dat met Christus verenigt. Alleen wanneer we schuilen mogen achter het bloed van de Heere Jezus. En daarom, als we eerlijk zijn met onszelf, dan zullen we bij die ontroeringen, bij versjes en tekstjes niet willen blijven. Maar dan drijft tot dan dat ons juist naar Christus toe. Geef me Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zo ziet u het, hoop ik, gemeente. Dat om nu te mogen weten dat wij rechtvaardig zijn en dat onze zonden vergeven zijn. Dat ik die schuldige zondaar, die strafwaardig sta voor de rechtbank van God, vrijgesproken word, is het nodig om Christus te leren kennen. En al het andere wat buiten Christus is, zegt Paulus, schade en drek te achten. En dan gebruikt hij scherpe woorden. Denkt u er maar over na wat schade en vooral ook wat drek is. De ergste soort vuilnis, want dat bedoelt hij eigenlijk, is alles buiten Christus. Alles buiten Christus, niets. Want alleen in Christus, rechtvaardig voor God. O, daarom spoort ook deze leer van de rechtvaardiging door het geloof aan om Christus te zoeken. En niet te rusten voor wij hem door het geloof kennen. Want wie hem door het geloof mag kennen, en als een verloren zondaar, die geen rechten heeft, alleen maar de straf heeft verdiend, op zijn bloed mag zinken, en door het geloof hem mag omhelzen, die is rechtvaardig voor God. En heeft een recht op het eeuwige leven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En als we dan in deze preek, waarin vooral de leer uiteengezet wordt, ook nog even iets zeggen over het laatste. De vrucht van de rechtvaardiging. Wat is nu de vrucht als die beschuldigde zondaar vrijgesproken wordt? Als dat alleen door Christus gebeurt, alleen door het volbrachte werk van Christus. Niet door de tranen die ik pleng, niet door het offer wat ik breng, maar doordat hij redt en hij alleen. Wat is de vrucht? Wel, ik zou het vanmorgen vooral willen benadrukken vanuit de tekst. Wij hebben vrede met God. Door onze Heere Jezus Christus. En die vrede met God, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als het recht op het eeuwige leven. Recht op het eeuwige leven hebben betekent ook delen in de vrede die er met God is door Jezus Christus. En wat betekent dat dan, vrede met God? Wel, vrede met God laat ons meteen al zien dat er van nature geen vrede is tussen God en ons. Dat er van nature onvrede is tussen God en ons. God is vertoornd op de zondaar, de rechter van hemel en aarde is de heilige God die met de zonde geen genoegen neemt en de zonde ook niet door de vingers kan zien. En daarom gaan we het voelen als we iets gaan verstaan van wie we zijn voor deze Heere. Een onvrede. God is vertoornd. De verhouding met God is verbroken. Maar wanneer God nu om Christus wil mijn zonde vergeeft, zelfs de zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, als God mij aanziet niet in mijn zonde, maar in het bloed van de grote advocaat Jezus Christus, dan wordt die verbroken verhouding hersteld. Dan is het vrede met God. Dan mag er door het geloof iets gezien worden dat de Heere nu gezworen heeft bij zichzelf. Ik zal niet meer toornen en ik zal niet meer schelden. Als God de zondaar aanziet door de mist van het bloed van de Heere Jezus Christus, dan ziet hij de zondaar niet meer met zijn zonde. Maar dan ziet hij die zondaar bekleed met de gerechtigheid van de Heere Jezus, als had hij nooit zonde gekend, nog zonde gedaan. En dan is God tevreden. Vrede met God. En weet u wat die vrede met God met zich meebrengt? Grote vrijmoedigheid in het geloof. Grote vrijmoedigheid in het geloof. Dan mag ik tot God in vertrouwen naderen. Want het is weer goed met God. Kijk, en mensen die met zichzelf worstelen en met de geestelijke dingen tobben, die is het daarom begonnen niet. Mensen die misschien aangesproken worden door het woord, door het beschuldigende woord, door het vertroostende woord, daar is het om begonnen. Dat het weer goed wordt tussen God en tussen mij. En dat ik in vertrouwen tot hem mag naderen. Wel weet u waar dat te vinden is? In het geheim van de rechtvaardiging door het geloof. In de kennis van de Heere Jezus Christus als de schuldbetalende en schuldovernemende borg. O Starna, want daar is het te vinden. Vrede met God. Alles weer goed. Vrede betekent niet alleen vrede met God, maar ook vrede met de naaste. Want niet alleen is door de zonde de verhouding met God verbroken, maar ook de verhouding onderling verbroken. De verhouding tussen mensen en mensen, tussen volken en volken, oorlogen, geweld, vandalisme, het zijn alleen maar uitingen, erge uitingen. Van het feit dat de zonde in de wereld gekomen is en dat de zonde ook de verhouding tussen mensen verbreekt. En het is een wonder, gemeente, als we ervoor bewaard worden om in haat en nijd met onze naasten te leven. Dat is een zegen van God. Maar zelfs al zijn we daar doorgaans in ons leven voor bewaard, toch, als wij bij het ontdekkend licht van Gods geest gaan zien wat zonde is, dan gaan we niet alleen beseffen dat de verhouding met de Heere verbroken is, maar ook dat de verhouding tussen mensen verbroken is. Dat ik niet zo vader of moeder kan zijn voor mijn kinderen als het naar Gods bevel zou moeten. Dat ik niet zo man of vrouw voor mijn vrouw of man ben als het zou moeten. Dat ik niet zo lid van de kerk ben als het zou moeten. Dat ik niet zo buur voor mijn buren ben als het naar de eis van God zou moeten. Dat ik niet zo werknemer voor mijn werkgever en andersom ben als het zou behoren. En gaat u maar door. Dan worden de dingen die zonde zijn, worden ook tot zonde. En als God ons laat zien wat zonde is, dan blijft het niet bij die grote schuld die er staat tussen God en tussen mijn ziel. Maar dan komen ook de zonden die er met betrekking tot de naaste zijn als zonde voor God, voor mijn aandacht. En dan zie ik, het is geen vrede. Maar wanneer God om het werk van de Heere Jezus, om het bloed van Christus, mijn zonde mij niet toereiken. En ik mag dat zien door het geloof. Ten naaste. En er zijn mensen, misschien zijn ze hier ook wel in de kerk, die het juist wanneer die rechtvaardigende genade van God in hun leven zo ging blinken, heel nadrukkelijk hebben ervaren. Nu zijn al mijn zonden bedekt. De zonde tegen de Heere. De zonde met de naaste. En dat gaf vrede. Het gaf ook een verlangen om niet met de naaste, zoveel als in mijn vermogen is, vrede te maken. Want Gods volk wordt een vreedzaam volk. Zalig zijn de vreedzamen, heeft de Heere Jezus in de bergrede immers gezegd. Vrede met de naaste. Vrede met de schepping. Want ook met de schepping is alles verstoord. Met de dieren van het veld, met de planten, met heel het milieu. De schepping kreunt onder de hamerslagen van de zonde. Maar als God vrede geeft, dan is het vrede met God. Vrede met de naaste. Vrede met de schepping. Vrede met de planten, met de dieren van het veld. Want waar de vrede van God in het hart daalt, daar daalt iets van die paradijselijke vrede. Van die herstelde gemeenschap met God in de ziel. En dat brengt me tot het laatste. Vrede met God en met de naaste. Dat betekent ook vrede met mezelf. Vrede in mijn eigen hart. Want het hart is vervuld met onvrede en met onrust. Dat is een van de gevolgen van de zonde. En zolang als die grote vredemaker mijn schuld niet bedekt en verzoend heeft, zal mijn hart onrustig en zonder vrede blijven. Dan komt er juist ook wanneer wij ontdekt worden aan onze zonde, zo vaak een geweldige onvrede in ons hart. Het staat in de volgende vraag: mijn geweten klaagt me aan. Nou, dat is onvrede. Als je geweten je aanklaagt en je bestormd wordt van binnen en van buiten door allerlei beschuldigingen. Maar wanneer Gods genade in Christus daalt in mijn ziel, dan moeten alle beschuldigers zwijgen. En gemeente, dat is een zegen. Als de beschuldigers van buiten, de Satan en de wereld, maar ook de beschuldigers van binnen, mijn eigen geweten, het zwijgen wordt opgelegd. En genade de overhand heeft. En ik door het geloof hem alleen mag zien. Dan is er een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Dan worden alle stemmen voor een moment het zwijgen opgelegd. En dan zingt het in mijn ziel vrede. Vrede met God. Door onze Heere, Jezus Christus. Vrede in het bloed. Is die vrede in de vergevende liefde, in de rechtvaardigende genade van hem te vinden is niet waard om naar te zoeken, om te smeken? Is die vrede niet alles waard? O, laten we in de weg van het woord en van de middelen van de genade dan naar die vrede staan en naar die vrede zoeken, opdat het ook van ons door de genade van de Heere mag gelden welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam dank voor dat wonderlijke evangelie van de zalige ruil. Dat evangelie van de toerekening van Christus gerechtigheid. Dat evangelie waarin alleen de vrede te vinden is. O Heren, wanneer we vanmorgen de leer van die rechtvaardiging door het geloof enigszins hebben uitgelegd, vragen we, wil u het toepassen? Ook wanneer we over de beleving van deze dingen nog verder hopen te spreken. Geef, Heren, dat het woord van vanmorgen ons vernederen mag, want we zijn zondaar, we staan in de beklaagde bank. Geef dat het woord ons richten mag op Christus en zijn gerechtigheid alleen, en dat we die mogen zoeken en geen rust mogen vinden voordat we die hebben gevonden. Geef dat het woord ons jaloers mag maken op de vrede die alle verstand te boven gaat en die in het kennen van Christus gesmaakt mag worden. Heere, zegen deze woorden aan ons. Vergeef het zondige wat ons aankleefde en zegen het goede. En wil u geven dat we ook vanavond weer samen mogen komen, als we onze overdenking van het leven van Abraham vervolgen met de diepe weg die Abraham gaan moest. Offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Heere, geef dat ook dat woord gebruikt mag worden en zegen ons zowel in spreken en in luisteren ook dan. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 145, het zesde vers, Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.